Willen we samen een stukje lezen uit het Nieuwe Testament, meer bepaald uit de eerste brief aan de Korintiërs, uit het eerste hoofdstuk, zou ik graag met u de eerste 17 versen willen lezen. Dit zegt Gods woord. Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus, dat u in alles rijk geworden bent in Hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal bevestigen tot het einde toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niemand kan zeggen dat u tot mijn naam gedoopt bent. Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Zover het lezen van Gods woord, broeders en zusters. Nu, zoals u merkt vanmorgen, heb ik het eigenlijk op mijn hart om wat tijd te spenderen in deze eerste Korinthebrief. En een van de redenen voor die keuze is het feit dat u mij de afgelopen tijd al heel vaak hebt horen doorratelen over het belang van een opstandingsgeoriënteerd evangelie in tegenstelling tot een kruisgeoriënteerd evangelie, waarvan ik trouwens beloofd heb om, zo de Heere wil, het achterjaar daar wat dieper op in te gaan en misschien één of twee avonden in de Bijbelstudie aan te wijden, beter gezegd. Maar door daar zo sterk de nadruk op te leggen op dat centrale karakter van de opstanding in het evangelie, zou misschien wel eens de gedachte bij u kunnen opkomen, ja, dat het kruis van onze Heer Jezus Christus ergens een beetje in de schaduw komt te staan. Je had het misschien niet luidop zeggen tegen mij, maar vermoed dat sommigen dan misschien wel bij zichzelf denken, ja, de Jos altijd met zijn opstanding, het kruis is toch ook zo belangrijk, komt dat niet een beetje in de schaduw te staan? Nu, ik moet eerlijk zeggen, vrienden, niets is minder waar. En juist in deze brief hier aan de Korintiërs vormt de boodschap van het kruis en de gekruisigde Christus de rode draad en Paulus zijn benadering in de aanpak van 10 praktische problemen waar dat deze jonge gemeente mee worstelt. Vandaar dat het mijn verlangen is om samen met u te gaan ontdekken wat de boodschap van Jezus en die gekruisigd, wat dat dan nu precies voor Paulus betekent. Want in tegenstelling tot waar wij bijna vanzelfsprekend aan denken wanneer dat wij horen over het kruis van Christus, doelt Paulus, wanneer hij het kruis op de voorgrond gaat plaatsen, doelt hij niet meteen op Jezus plaatsvervangende verzoeningsdood omwille van onze zonden. Vele van onze liederen, vanmorgen hebben we er ook weer 2 gezongen, zie je dat dit heel centraal staat. Onze zonde- en schuldprobleem. Maar dat is, broeders en zusters, niet wat de apostel Paulus bijvoorbeeld voor ogen heeft als hij gaat schrijven in, kijk even met mij mee, in het tweede hoofdstuk, vanaf vers 1, zegt hij, en hij wijst terug naar zijn eerste keer dat hij kwam in Korinthe om het evangelie te verkondigen, en zegt hij, Toen ik bij je kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Hij zegt, ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Kijk, als Paulus hier het kruis op de voorgrond plaatst, dan doelt hij vooral op de kruisdood zelf. De gewelddadige, gruwelijke, schokkende wijze waarop Jezus Christus onze Heer gestorven is. De dood door kruisiging was de meest onterende en pijnlijkste manier om te sterven in de oudheid. Het kruis, ja, dat was een gruwelijk foltertuig voor ter dood veroordeelde terroristen, voor zware criminelen. En de Romeinen die hadden dit foltertuig gedurende 500 jaar geperfectioneerd om de pijn te maximaliseren, om mensen te vernederen en tot schande te maken. Want een kruisiging is een publiekelijk, bespottelijk, onmenselijk schouwspel. En het was alles behalve het gespreksonderwerp in de oudheid. Het was eerder schandelijk, het was een taboe en niemand die wenste dat publiekelijk over te spreken. Het zal u misschien ook niet verwonderen dat in de eerste 200 jaar van het christendom het kruis nooit een symbool is dat je tegenkomt. Dat is pas veel later in de omgang gevonden. Maar in de catacomben bijvoorbeeld in Rome, hè, waar dat christen verbleven, daar vind je nergens aanduidingen van een kruis, omdat het juist zo schandelijk was. En dat is wat Paulus onderstreept. Zijn evangelie benadrukt eigenlijk de dwaasheid van een gekruisigde God. Hij spreekt over de dwaasheid van het kruis. En in navolging, en dat is wel heel belangrijk, in navolging van die gekruisigde God, openbaart Paulus zijn levenswijze in woord en daad de zwakheid en de dwaasheid van een gekruisigde God. Zijn levensstijl is georiënteerd op het kruis van Christus. Kijk eens even wat hij hierover gaat zeggen in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 9. Ja, ik moet een beetje meenemen in de flow. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Want dan staat er dat Paulus schrijft over zichzelf en zijn mede-apostelen. Dan zegt hij, want ik meen, zegt hij, dat God ons de apostelen als laatsten heeft gesteld als ten dode gedoemden. Want we zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats en vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Worden wij gescholden, wij zegenen. Vervolgd, wij verdragen. Gelasterd, wij bidden. Wij zijn als het uitschot van de wereld geworden, aller uitvaagsel tot nu toe. En hij zegt, schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar om u terecht te wijzen als mijn geliefde kinderen. Kijk, Paulus, zijn levensstijl in navolging van zijn gekruisigde Heer, en zo ga je dat ontdekken doorheen de hele brief, dat vormt een enorme uitdaging voor de Korintiërs. Want wat de apostel Paulus hier voorleeft, dat staat haaks op de normen en waarden van de Romeinse maatschappij, waar de Korintiërs deel van uitmaken. Maar om dit goed te kunnen plaatsen, vrienden, is het meer dan voor welke brief ook in het Nieuwe Testament nodig dat je heel wat achtergrondinformatie krijgt. Want anders is het heel moeilijk om deze brief te plaatsen. Vandaar dat ik daar eigenlijk de nodige aandacht wil aan spenderen deze morgen. En ik hoop dat je deze overdenking eerder beschouwt als een inleiding om verder over te gaan nadenken en vanuit het oogpunt ook eens deze brief te gaan lezen. Want allereerst is het toch zo belangrijk om een beetje de historische achtergrond van die legendarische stad Korinthe te kennen. En ik wil dat een beetje voor uw geest brengen in deze morgen. Want jullie zullen wellicht weten dat Korinthe eigenlijk in Griekenland gelegen is. Maar in Paulus' dagen was Korinthe een Romeinse koloniestad. En dan moet ik het toch even nader toelichten. Want weet je, in 146 voor Christus hadden de Romeinen de stad Korinthe volledig met de grond gelijk gemaakt. Korinthe had namelijk een hardnekkig verzet tegen de opkomst van het Romeinse Rijk, hadden zij de leiding genomen onder de belangrijkste steden in Griekenland. En wij mensen, ja, wij huiveren tegenwoordig als we de gruwelijke executies en zelfmoordaanslagen zien van IS. Maar in vergelijking met de Romeinen in de oudheid zijn de praktijken van de Islamitische Staat gewoon een lachertje. Sorry dat ik dat zo zeg. Maar wanneer dat een stad als Korinthe die zich verzet had tegen Rome, wanneer zo'n stad ingenomen werd, dan werden alle mannen van die stad met het zwaard gewoon aan stukken gehakt. En alle vrouwen en kinderen die werden verkocht op de slavenmarkt. Dat was gewoon de standaardprocedure in die dagen. En dat is de wijze waarop dat Rome hun tegenstanders wil intimideren en grote angst inboezemen. Dat is de wijze waarop dat Rome zijn ongelooflijke, onweerstaanbare supermacht tentoonspreidt. En na de val in 146 na Christus, dat bleef die eens zo aanzienrijke stad die Korinthe was, gedurende 100 jaar één grote ruïne. Er was geen mens meer die nog leefde daar in die omgeving. Maar gezien zijn uitzonderlijke ligging, zijn strategische en economische waarde, besloot Julius Caesar in 42 voor Christus, besloot hij om die stad terug vanaf nul op te bouwen. Ja, de stad Rome die had in die tijd te kampen met een gigantisch probleem van overbevolking. En Julius Caesar die wilde dat probleem eigenlijk gaan oplossen door Korinthe tot een Romeinse koloniestad weder op te richten. En dan gaf hij bijvoorbeeld aan veteranen, gaf hij het voorrecht, en ook aan vrijgekomen slaven, gaf hij het voorrecht om daar privileges te hebben, als zij bereid waren om te verhuizen en in Korinthe zeg maar een nieuw leven te gaan opbouwen. En ja, omdat Julius Caesar ook die stad opnieuw had opgericht, genoot Korinthe als een nieuwe koloniestad ook de keizerlijke bescherming. Keizer was de beschermheer van die stad en daar waren de inwoners in die dagen ook wel heel fier op natuurlijk. En dat had ook een zeer grote invloed op de manier waarop dat zij in Korinthe in het leven stonden en met elkaar omhingen. Dat merken ook in de brief dat vooral de vrouwen en de jonge mannen daardoor sterk beïnvloed zijn. Dus wat dat belangrijk is, dat je merkt dat hoewel woonachtig in Griekenland, zeg maar, waren de Korintiërs Romeinen in hart en nieren. En wanneer dat Paulus dat terechtkomt, dat is ongeveer 100 jaar na de wederoprichting van Korinthe, dan is Korinthe ondertussen de derde belangrijkste stad in het Romeinse Rijk geworden na Rome en Alexandrië. Niet qua bevolking. Qua bevolking was de stad belangen niet de derde in rij. Er woonden tussen de 50 en de 100.000 mensen, wel niet zoveel is in die dagen, als je bedenkt dat in Rome bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen mensen woonden. Maar doordat die stad ook geruggesteund was door de Romeinse keizer, was Korinthe zeer machtig en schandalig rijk geworden. En dat onderstreep ik gewoon. In vergelijking met Rome, ja, Rome was in die dagen een oude, verloederde, vuile stad. Maar Korinthe was gloednieuw opgebouwd in schitterend wit marmer. Een prachtige stad waar dat zijn inwoners enorm fier op zijn. Het is ook een multicultureel stad, vol met handelaars, kooplieden, zeelui van over de hele wereld. En wilde je natuurlijk snel geld verdienen, dan moest je in Korinthe zijn. Hè? En in die dagen is Korinthe echt een wereldstad, een multiculturele wereldstad, waar je zowat alles kan vinden. Alles wat je maar kan bedenken, dat kan je in Korinthe vinden, voor wie dat centen heeft natuurlijk. Hè? Dat kan je wel begrijpen. Dus Korinthe is in die tijd gewoon een opwindende, bruisende, dynamische stad die barst van het zelfvertrouwen en ongelooflijk trots is op zijn Romeinse karakter. En wat dan niet onbelangrijk is, vrienden, om Paulus zijn werk dat te kunnen begrijpen, waren in Korinthe maar liefst 26 tempels gewijd aan de goden van over het hele Romeinse Rijk. 26. Nu, wanneer Paulus daar in Korinthe aankomt, is hij eigenlijk op dat moment een beetje gehaast, want hij is op de vlucht. Dat kan je lezen in Handelingen hoofdstuk 17, 18. En hij is op de vlucht. Waarom? Ja, hij heeft namelijk de geloofsgemeenschappen die hij kort voorheen had opgericht in Thessalonica, die heeft hij moeten in de steek laten, omdat zijn leven daar in groot gevaar was. Maar wanneer dat hij in Korinthe komt, dan had hij dan maar liefst 18 maanden gaan verblijven en gaan werken onder de mensen. 18 maanden. En hoe dat hij zijn verblijf daar ziet en voor zichzelf eigenlijk zijn werk daar beschouwt, ja, hij begrijpt het ongeveer als volgt. Hij ziet zichzelf eigenlijk in Korinthe begonnen aan een nieuw bouwproject. Hij is daar een tempel aan het bouwen. Een tempel die gewijd is aan de ene ware levende God in Korinthe. Maar het is geen tempel natuurlijk in prachtig wit marmer. Het is een tempel die gebouwd is met levende stenen waar de geest van God woont onder de mensen. Gods nieuwe volk. Deze gemeenschap van mensen, en geen gebouw, is de tempel van de levende God. Nu in die dagen, ja, tempels en hun afgoden, die bepalen niet alleen het aanzicht van de stad in de oudheid, maar vooral, vrienden, het karakter van de stad. En de stad Korinthe is gevuld met tempels waar het karakter, zeg maar, van de samenleving door gevormd en bepaald is. Maar Paulus die ziet zichzelf iets geheel nieuws oprichten. De stad nam het karakter aan van de goden die er vereerd werden. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen, want het is heel belangrijk om deze brief goed te kunnen begrijpen. Dus waar Paulus eigenlijk volgens zijn eigen visie mee bezig is, dat is het aanzien van de oude wereld definitief veranderen door de oprichting van deze nieuwe tempel. En natuurlijk, zoals in elke plaats waar het evangelie zijn ingang vond en er een geloofsgemeenschap ontstaat, was die nieuwe gemeenschap van mensen, ja, ook een doorsnee van de samenleving in die stad. Dat kunt u wel begrijpen. En het overgrote deel van de nieuwe geloofsgemeenschap bestond eigenlijk uit ambachtslui, kooplieden, marktkramers, dagloners en vooral een hele waaier aan slaven. Slaven die onderwijzers of rentmeesters waren bij de betere families, maar ook slaven die hard labeur verrichten in de zoutmijnen of op het veld. Het is heel uiteenlopend. Maar er waren ook onder die vroege christenen een aantal mensen van hogere afkomst met macht en aanzien. En dat is hier geen onbelangrijk detail om wat er zich voordoet in Korinthe te gaan begrijpen. Want deze aanzienlijke elite behoorde eigenlijk tot de belangrijkste families en waren in de stad, na de officiële Romeinse instanties, waarvan er toch niet zoveel waren, waren zij de meest invloedrijke mensen die grote invloed uitoefenden op het leven in de stad. En deze mensen, het zijn er maar een handjevol, die zijn zeer rijk en zij houden de stad draaiende en ze vormen eigenlijk de ruggengraat van die lokale samenleving. Ja, want als je wilt de lakens uitdelen binnen het beleid van de stad, dan moet je bijvoorbeeld gaan beloven aan de mensen dat je uit eigen middelen, niet nu, hè, nu beloven ze met geld van de staat, maar toen beloofden ze om uit eigen middelen bijvoorbeeld een nieuwe brug te bouwen. Of een hele straat aan te leggen. Dat is de wijze waarop dat je in de eerste eeuw macht, invloed en aanzien verwerft. Door allerlei gunsten en diensten te verlenen te behoeven van het welzijn van de stad. En als je het goed doet, dan krijg je een grote marmeren naamplaat of krijg je zelfs een standbeeld waarbij vermeld wordt hoeveel dat jij voor die stad hebt betekend uiteindelijk. Zo werkt het in die dagen. Nu, hoe dat die elite, zeg maar, want het was maar een klein groepje mensen, hoe dat die zich verhoudt tot de overige stadsbewoners, is eigenlijk heel cruciaal, vrienden, om te begrijpen, want alles draait daar rond macht en aanzien. Ja, tonnen hout bezitten in de oudheid is één ding, maar je moet ook zien een grote aanhang te verwerven onder het volk. Je moet de bevolking zien tevreden te houden als je wilt de touwtjes in handen krijgen. En het kruim van de stad, die elitaire families, die beseffen eigenlijk maar al te goed in die dagen dat hun machtspositie, dat die afhankelijk is van hun relatie met de onderste lagen van de bevolking. Het gepeupel vormt natuurlijk in die dagen de overgrote meerderheid. En om dat in goede banen te rijden, kende de Romeinse samenleving een sociaal systeem. En dat systeem wordt het patroon-cliënt-systeem genoemd. Ja, de patroon, dat is eigenlijk de man met de centen, die jouw invloedrijke vriend en beschermheer kan worden. Nu, om dat even een beetje te situeren, ik weet niet of dat je ooit die filmreeks The Godfather gezien hebt. Wie heeft dat ooit gezien? Ja? Toch enkelen. Ja, het is niet het sterkste vak in Nieuwpoort, maar goed, we zijn nu ervan aan het bekeren. Als je ooit die filmreeks gezien hebt, dan begint de eerste film, dan is de openingsscène dat de don van de familie, het familiehoofd, in de kijker komt. En er is daar een grote bruiloftfeest aan de gang en je ziet dat er mensen uit het dorp komen naar het familiehoofd. Ze gaan hem eer en respect betonen en ze gaan hem benaderen met een vraag. Er is namelijk een groot probleem die zich afspeelt in het dorp. Een ongerechtigheid waar ze bij de politie geen gehoor krijgen en die dat helemaal niet aanpakt. En dan gaan ze de don vragen of dat hij dat probleem voor hen zal oplossen. Zo werkt het uiteindelijk, ja. Hij is de patroon en zij zijn de cliënten. En de patroon, die heeft een aantal mensen in zijn gevolg. En hoe groot dat die aanhang is, dat toont zijn status en zijn waardigheid in de stad. En van zijn cliënten verwacht de patroon onvoorwaardelijke steun. Hij verwacht hun stemmen als het verkiezing is. En dat hij eigenlijk ten allen tijde kan rekenen op hun wederdiensten. Hij, de patroon van zijn kant, hij treedt op als beschermheer voor zijn cliënten en hij voorziet hen in voedsel en in geld. Dit sociale systeem is in de dagen van Paulus werkzaam doorheen het hele Romeinse Rijk. En het bepaalt in grote mate het karakter van elke lokale samenleving. Ik kan me zo voorstellen, hè, als we beginnen over de Godfather en dergelijke meer, dat je vraagt voor jezelf, van wat heeft dat in godsnaam te maken met wat er aan de hand is in de geloofsgemeenschap in Korinthe? Wel, eigenlijk alles moet zijn. Want zoals we gelezen hebben, heerst er grote verdeeldheid binnen de kerk van Korinthe. En waar komt het vandaan? Waarom gedragen deze mensen zich op deze manier? Maar ik ben ervan overtuigd voor mezelf dat zij hun sociale waarden en normen vanuit het dagelijkse leven geïmporteerd hebben in het gemeenschapsleven binnen de kerk. Wat ik een beetje nader moet toelichten, denk ik. Nu, wanneer dat Paulus deze brief schrijft hier aan de Korintiërs, broeders en zusters, is hij al een hele tijd niet meer aanwezig in Korinthe. Maar hij verblijft op dat moment in Efeze bij een zeer welstellende christenvrouw genaamd Chloe, inderdaad. En Chloe is een zakenvrouw die kort voordien een paar van haar medewerkers gestuurd heeft naar Korinthe om de handel te drijven. En wanneer ze daar in Korinthe zijn, ja, dan bezoeken die medewerkers van Chloe op zondagmorgen de kerk in Korinthe. En wanneer ze nadien terugkomen naar Efeze, dan brengen zij een brief mee voor Paulus van de Korintiërs. En misschien zal u dat verrassend in de oren klinken, maar de brief in ons Bijbel noemt de eerste Korinthebrief, maar eigenlijk is dat de tweede brief die Paulus schrijft. De eerste brief is spijtig genoeg verloren gegaan, maar als je even met mij meegaat naar 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 9, dan vindt u dat Paulus het volgende schrijft. Hij zegt, ik heb u in de brief geschreven, Dat is dus de eerste brief. Dat u geen omgang moet hebben met goereerders, niet in het algemeen met goereerders van deze wereld, of de hebzuchtigen en rovers of afgodendienaars, want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan. Maar nu heb ik u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt, een goereerder, een hebzuchtige, een afgodendier, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover is, dat u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. Ja, de Corinthiërs die menen dat zij met niemand die een onfrisse levensstijl erop nahoudt, zal ik maar zo zeggen, dat ze daar nog mee omgaan. Maar Paulus die verduidelijkt dat zij met niemand die zichzelf christen noemt en die deze dingen doet, mogen omgaan. Wat je gaat merken is dat Paulus namelijk bijzonder bezorgd is voor de reputatie van het evangelie. Christenen kunnen zich dergelijk gedrag niet veroorloven en kunnen geen omgang hebben met zogenaamde christenen die door hun levenswijze het evangelie te schande maken. Dat is Paulus zijn visie. Dus, waarom vertel ik u dit? Omdat je hieruit kunt opmaken uit de brief die zij in reactie op Paulus' eerste brief hebben geschreven, dat de Corinthiërs toch wel heel wat bezwaren hebben tegen Paulus in principes, wat de omgang betreft met medegelovigen en de buitenwereld. In die eerste brief die we niet hebben, had hij dat allemaal uiteengezet. En hun brief is eigenlijk een repliek op zijn eerste brief. Waaruit dat blijkt dat ze daar niet zo happy mee zijn met wat Paulus allemaal te vertellen heeft. Dus kort samengevat, Paulus had eerst een brief geschreven waar ze het moeilijk mee hadden. En dan sturen ze hem bij wijze van wederwoord een brief om hun bezwaren kenbaar te maken. En hou dan een keer vast en ga nu eens naar hoofdstuk 7. Ja, sorry, het is altijd een beetje fietsen door de Bijbel, Marcos. Dat weet je ondertussen. Maar kijk eens in 7 vers 1, dat begint als volgt. Wat nu de dingen aangaat waarover u geschreven hebt. Zie je? Nu zal Paulus ingaan op hun brief, die een repliek is op zijn eerste brief. Maar je merkt dat dat pas in hoofdstuk 7 is. Dat is in hoofdstuk 7, hè? De vraag is nu natuurlijk, we gaan die eerste 6 hoofdstukken dan over. Waar komt dat vandaan? Wel, wat dat Paulus schrijft in die eerste 6 hoofdstukken, is gebaseerd, vrienden, op de informatie die hij ontvangen heeft van die mensen die kort voordien de geloofsgemeenschap in Korinthe bezocht hadden. En die hun reactie van de Korintiërs op Paulus' eerste brief hadden meegebracht. En dat zijn, zoals we gelezen hebben in het stukje, de huisgenoten van Chloe. En ik kan me dat zo voorstellen. Dat ze bij Paulus komen en zeggen, Paulus, we hebben hier een brief voor u uit Korinthe, maar vriend. Ja, wat we daar allemaal gezien hebben, daar ga je niks van weten vinden. Wij, in een brief. Ze hadden dat een en het ander gezien. En dat is natuurlijk wat ze aan Paulus komen te vertellen. En wat er gaande is, is eigenlijk dat er een paar invloedrijke mensen in die kerk aanwezig zijn, die het helemaal niet gewoon zijn, dat hen bepaalde beperkingen opgelegd worden. Ja, deze mensen zijn gewoon van alles te doen wat ze maar willen, omdat ze veel centen hebben. We gaan daar later nog uitvoerig op terugkomen. Maar weet je wat dat een lijfspreuk is van die mannen? Oh, je kent het wel. Wat zegt Paulus? Meerdere malen in de Korinthebrief, alles is mij geoorloofd. Alles is mij geoorloofd. Hij zegt bijvoorbeeld, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen. Of hij zegt, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. En waarom doet hij dat? Omdat alles is mij geoorloofd, is namelijk een uitdrukking in de oudheid. Het is een slogan die vaak als een muurschrift, als graffiti aangetroffen werd, op restanten in oude Romeinse steden is dat teruggevonden. Alles is mij geoorloofd. Dat is het toenmalig levensmotto van die mensen met buitensporig veel vermogen. De Lionel Messi's en de Brad Pitt's van die dagen. Zij die menen dat ze zich alles kunnen permitteren, omdat ze zich zo gezegend weten door de goden, hè. Ja, de goden gunnen ons juist die weelde op dat we alles zouden kunnen doen wat we maar mensen. Dat is hetgeen dat zij denken. Zo zien zij tegen hun rijkdom aan. En lieve vrienden, vandaag is het toch eigenlijk niet veel anders, hè? Kijk maar naar Hollywood. Word een ster. En dan hoef je niet langer zorgen mee te maken over de beperkingen waar wij als gewone mensen mee te kampen hebben. Dan moet je helemaal geen zorgen maken. Als je het net, moet je helemaal geen zorgen over maken. Je doet gewoon wat je wil. En weet je, de rest van de wereld verhaapt zich daarop. Want de populaire weekbladen die staan vol met hun straffe verhalen en hun uitspattingen. En ze gaan vlotjes over de toonbank in de krantwinkel. En ik kan het weten. Heel vlotjes. Nu het punt is, vrienden, dat dergelijke uitspattingen hier plaatsgrijpen onder de christenen in Korinthe. Daarom vind ik die brief altijd heel bemoedigend. Een beetje probleem net, als die moeilijk gaat, dan lees je de Korinthebrief. En is dat weer een verademing. Was dan er ook wat probleem. Amai. Nu een ander punt dat niet onbelangrijk is in dit hele verhaal, is het feit dat de Korintiërs, broeders en zusters, niet bepaald onder de indruk zijn van de apostel Paulus zijn verschijning. Vergeet niet, dit is een welvarende, schitterende stad in opmars. Ze zijn uit het niets ineens de derde belangrijke stad in het Romeinse Rijk geworden. Ze staan onder de voogdij van de keizer. En ze zijn vooral geïnteresseerd, hoe kan het ook anders, in stijl. En klasse. Dat is belangrijk in Korinthe. En Korinthe trekt natuurlijk heel wat mensen aan die held ruiken. En één soort van mensen die daar heel graag rondhangt, dat zijn beroepsredenaars. Beroepsredenaars. Dat zijn geoefende, welsprekende mannen die stijlvol gekleed zijn, die de juiste poses aannemen tijdens hun toespraken. Dat zijn echt getrainde mannen die kunnen een redenvoering houden. Obama is een goeie, maar er is nog klein bier tegen die man. En weet je, ze scheren zelfs een borsthaar af. En ze smeren zich dan helemaal in met olie. En weet je waarom? Ja, inderdaad, om te blinken en te lijken op die mooie, wit, marmende, glanzende beelden van de goden. Een goddelijke uitstraling. Wat anders, zie je dan een aureooltje achter je hoofd? Nu, die mensen die laten zich betalen, vrienden, om de belangen van die rijke families te verdedigen en meer aanhang voor hen te verwerven door overtuigende redenvoering. Het gaat allemaal om macht en om invloed uitoefenen op mensen. En welk standpunt dat ze moeten innemen, dat is niet belangrijk voor hen, zolang het maar geld opbrengt en dat ze aanhang kunnen winnen voor de families die hen betalen. Dus het draait allemaal om prestige, macht, aanzien, status, stijl hebben, klasse hebben. Dat is de geest die Korinthe uitademt. Moet je dan een beetje voor staan? Het is een mengeling van de grootste steden die je kent die belangrijk zijn. Het is Las Vegas, New York en noem maar op, alles in één. Dus je begint een beetje aan te voelen, vrienden, denk ik, dat als ik je dat allemaal zo vertel, dat een apostel Paulus eigenlijk dan niet zo goed past in dat plaatje, dat kun je toch al aanvoelen, voor meerdere redenen. Ja, de Korintiërs leren we uit je tweede brief, hè, dus de volgende brief. Ja, ze vinden zijn brieven wel zeer gewichtig, zeggen ze, maar zijn verschijning maakt niet veel geen indruk op hen. En waarom niet? Ja, je beantwoordt natuurlijk niet aan de mentaliteit van de hangbare cultuur in Korinthe. En volgens hen is Paulus eigenlijk, naar hun normen, helemaal niet zo geestelijk. En waarom niet? Vooral het feit dat hij met zijn eigen handen werkt en zich niet financieel laat ondersteunen door de gemeente, wekt onder hen enorm veel argwaan. Want ze voelen zich ergens een beetje afgewezen door Paulus. Maar Paulus heeft heel goede redenen waarom dat hij geen geld van hen wil ontvangen. Want hij is geen beroepsredenaar die zij voor hun kar kunnen spannen. Wil je hem komen? Geld ontvangen van mensen met die mentaliteit, dat zou alleen maar het evangelie schade toebrengen. En Paulus wil kost wat kost vermijden dat het evangelie schade wordt toegebracht. Al moet hij werken dag en nacht. Dat is Paulus. Nu, de twijfel rond Paulus, vrienden, die is vooral toegenomen sinds dat de Korintiërs een zekere Apollos hebben leren kennen. Apollos was net zoals Paulus, een rondtrekkende prediker en leraar, die kort na Paulus' verblijf van 18 maanden ook in Korinthe was aangekomen. En Apollos is een Joodse man, is afkomstig uit Alexandrië, de tweede belangrijkste stad in het Romeinse Rijk. En Apollos, die is in tegenstelling tot Paulus, klassiek geschoold. En hij stond erom bekend, dat kunt je letterlijk lezen in Handelingen hoofdstuk 18. Hij stond erom bekend om wel zeer welsprekend te zijn. En hij was machtig in de schriften, leren we in het boek De Handelingen. En de Korintiërs, ja, wij zouden dat natuurlijk nooit niet doen in mensen. Maar zij vergeleken Apollos met Paulus. We doen dat niet, sprekers vergelijken met elkaar. En er waren er toch wel een aantal die de voorkeur gaven aan Apollos. En zo ontstond er verdeeldheid binnen de gemeente. Apollos, ja, dat was een man waar ik kon mee uitpakken in het publiek. Hè. Mensen, die Apollos die kon het nog een beetje uitleggen. Dat is de man die onze zaakjes kan behartigen te midden van de mensen. Nu voor alle duidelijkheid, en dat wil ik er meteen aan toevoegen, Apollos viel in deze droevige ontwikkelingen niets te verwijten, helemaal niets. En Paulus en Apollos hebben ook geen problemen met elkaar. Het punt is dat de Korintiërs een totaal verkeerd beeld hebben wat de arbeiders van God voor staan. Ze zien hen door de bril van hun cultuur. Maar een van de nare gevolgen is dat sommigen onder de Korintiërs van plan zijn om de relatie met Paulus te verbreken. Later komen we daar nog wel op terug. En nu vrienden, nu dat je nu allemaal een beetje zo begint te weten dat de vork in de steel zit, hoe zou jij die mensen beginnen aan te schrijven? En verbazingwekkend genoeg is het eerste wat Paulus doet, God danken voor deze mensen. Ik vind dat zeer verontmoedigend. Vers 4 van hoofdstuk 1. Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Denk dan maar een keer over na. En dan dankt hij de Heere God, omdat deze mensen door God zelf met zichzelf in gemeenschap zijn gebracht, omdat ze geroepen zijn in zijn Zoon Jezus Christus. Als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk een heel wonderlijk begin om dit schrijven te beginnen. Want je moet bedenken dat dit mensen zijn die op het punt staan om Paulus aan de kant te zetten. Ondanks al zijn harde werk, al zijn tijd die hij had geïnvesteerd in Korinthe. Lieve broeders en zusters, moest u dat overkomen, zou u ook als eerste daaraan denken om de Heere God voor die mensen te danken die u dat willen aandoen? En misschien vraag je voor jezelf af waarom dat Paulus dit doet. Waarom neemt hij zo'n houding aan? Wel, Paulus die beseft maar al te goed dat deze afwijzende houding, dat hij herkent bij de Korintiërs, dat hij zelf ooit in die situatie heeft verkeerd. Paulus was ooit zelf in zijn leven zo arrogant en zo veroordelend geweest voor Jezus Christus. En hij verwierp hem. Maar waarom verwierp Paulus Jezus? Omdat Jezus gehangen werd aan een kruis, lieve mensen. De meest weerzinwekkende en vernederende dood die je maar kan ondergaan in de oudheid. Paulus was er voor zichzelf rotsvast van overtuigd dat God nooit of te nimmer door zo iemand zou werken. Want zo is God niet, meende Paulus. Ook hij had de Heer Jezus verworpen omwille van zijn uiterlijke zwakheid. En hij had zich in haat en in weerzin gekeerd tegen Jezus' volgelingen. En hij was een kruistocht begonnen tegen Jezus' navolgers. Hij wilde hen van de kaart vegen. En lieve mensen, wat was Gods reactie op Paulus' verwerping van Jezus? Hem een keer goed rond zijn oren slaan. En dan hem een keer een stevig lesje leren? Nee, hij riep hem om zijn boodschapper te zijn voor de heidenvolken. Dat was Gods reactie. Denk dan een keer over na. Wat denk je trouwens dat wij verdienden, vrienden? Wat verdienden wij van God? En wat was zijn reactie naar ons toe? genade in Jezus Christus. Niet? En dat is ook wat Paulus doet, vrienden, in de aanhef van zijn brief. Als dat niet wonderlijk is, als dat niet verbazingwekkend is. Vooral als je bedenkt, lieve mensen, dat deze mensen u niet langer moeten hebben. En dat je heel goed weet dat zij het volledig verkeerd hebben in hun denken en in hun doen. Jij hebt alles aan jouw zijde. Dat moet je goed beseffen, hè? Maar weet je, vrienden, de wijze waarop wij reageren in dergelijke situaties, dat laat zien hoeveel dat u en ik van het evangelie begrepen hebben. En ik denk voor mezelf, ik ga hier alleen voor mezelf spreken, dat ik nog heel veel te leren heb. En we menen van onszelf heel vaak dat we niet altijd handelen naar de gezindheid van Christus. Ja, we doen niet altijd alles zoals onze Heer, hè? Dat zijn we gemakkelijk van onszelf. Maar ik denk voor mezelf dat dat eerder iets te optimistisch ingeschat is. Misschien is het wel gepaster om te zeggen dat we soms wel eens de gezindheid van onze geliefde Heer weerspiegelen. Ik denk dat dat beter is. Paulus die heeft hier de juiste focus, vrienden. Alles begint en eindigt voor hem bij de Heere God en wat hij ook onderneemt. En ik hoop dat de Heer ons de genade vergunt om dit ook samen met elkaar te leren. Maar om af te sluiten, zoals u ziet in zijn inleidende woorden, of beter gezegd, na zijn inleidende woorden, gaat Paulus zijn mening geven over de onderlinge verdeeldheid onder de gelovigen in Korinthe. En bedenk wel, dat zijn mensen hier die samen verzoend zijn in het bloed van Jezus Christus. Mensen die horen te tonen aan de wereld wat dat betekent om een nieuwe mensheid te zijn. En wat doen ze? Ze kiezen favoriete leiders voor zichzelf. Petrus, Apollos, ook Paulus heeft enkele fans. Maar de supergeestelijken hebben Jezus tot een deelpartij gemaakt hier. En hoe reageert Paulus? Bedenk eens dat hij de stichter is van die gemeenschap. Dat hij zich daar de naad uit het lijf heeft gewerkt. Maar nu is er verdeeldheid. De meerderheid wil hem niet erkennen als leider als dusdanig. Een klein groepje wel. Maar wat zou jij doen in dat geval? Ik ga alleen weer voor mezelf spreken. Ik zou voor mezelf er alles aan doen om dat klein groepje die jou goedgezind is, om dat te ondersteunen, om er alles aan te doen om dat te versterken, zodat ze meer invloed hebben in de groep. Dat is hetgeen dat ik van nature zou doen. Maar lieve mensen, is dat nu net hetzelfde nieuw dat er gebeurt in de hangbare politiek in Korinthe? Is dat niet hetzelfde wat dat die rijke families doen wanneer dat ze redenaars inhuren om hun achterban te versterken en uit te bouwen? Net hetzelfde. Maar Paulus doet dat hier niet. Hij richt zich hier eenstemmig tot allen, zowel tot zijn medestanders als tot zijn tegenstanders. Want voor hem is het hier allemaal ene pot nat. Hè. Al die deelgroepen zijn in hetzelfde bedje ziek. Welke naam dat ze ook boven hun deur hangen. Want Paulus, die ziet wat dat ze helemaal niet beseffen. En dat is dat door zich zo te gedragen, dat zij het doel waartoe dat zij geroepen zijn in Christus, hun eindbestemming, dat daardoor ernstig in gevaar komt. Kijk, Paulus, die denkt zo anders dan de gemiddelde evangelische christenen vandaag de dag. En weet je waarom? Omdat hij zijn geschiedenis kent en hij weet dat zijn voorouders als slaven uit Egypte gekomen zijn, omdat ze geroepen zijn door de Heere God en door God uitverkoren waren om een toekomst te hebben in het beloofde land. Maar heel weinig mensen waren die roeping trouw gebleven. En de meeste van hen zijn gestorven in de woestijn. En ze zijn het beloofde land nooit niet binnengegaan. Omwille van een ongeloof en het vasthouden aan de levenshouding, aan de mentaliteit van Egypte. Dat is het ganse probleem. Egypte, waaruit dat ze nota bene geroepen waren. En Paulus die ziet hier als het ware het opnieuw gebeuren in deze gemeente in Korinthe. Ze zijn eveneens geroepen door God, maar ze varen nu een koers die onvermijdelijk tot schipbreuk zal leiden. Een geloof zal op de klippen lopen als ze een koers niet drastisch veranderen. De sociale normen en waarden, vrienden, die hangbaar waren in de maatschappij in Korinthe, die waren door deze mensen geïmporteerd in het gemeenschapsleven binnen de kerk. Dat is het hele punt in deze brief. En Paulus, ja, die wil hun aandacht terug op Christus richten. Het gaat hem alleen om Christus. Het gaat niet om hun positie, om hun belangen, om hun status. Het gaat alleen om Christus. En hun focus moet opnieuw gericht worden op hem die hen heeft lief gehad en zichzelf voor hen gegeven heeft en die hen verzoend heeft met zichzelf toen dat zij nog zijn vijanden waren. Voel je hem komen? Dat is het hele punt hier. En daarom gaat Paulus hen terugvoeren naar het kruis, het centrum van het christengeloof. Ja, je hoort mij goed zeggen. Maar sommigen onder ons, die dragen het kruis als symbool. Ik heb er helemaal niks op tegen. Maar ik hoop dat dat kruis symbool staat, dat het ons herinnert aan het soort leven dat wij moeten leiden. Dat is voor mij het symbool waar het kruis voor staat. Want wat zegt de Heer Jezus, als je hem wil navolgen, wat moet je dan doen? Kruis op je nemen en hem achterna gaan zeker, hè? Dus dat staat van een levensstijl in mensen. En dat, denk ik, moet veel meer voor de aandacht komen. Want, nogmaals, het kruis was in de oudheid niet gehuld in een zweem van romantiek zoals vandaag de dag. Christenen in de eerste eeuw droegen een kruis als symbool. Waarom? Omdat het zo walgingwekkend was, zo weerzinwekkend. Het was een schande in de oudheid. Het was het teken, vrienden, dat je door alles en iedereen verhuisd was en dat de goden jou voorgoed in de steek hadden gelaten als je gekruisigd werd. Je moet dat eens bedenken. En dan zegt Paulus, dit weerzinwekkende teken, deze dwaasheid is nu net het middel waardoor dat God gekozen heeft om ons te redden. En dat kruis, zegt hij, dat is het enige teken van onderscheid tussen mensen die nog van tel is. Want het gaat er niet meer om, zegt Paulus, dat u een afkomst is, of dat u een Jood bent, of dat u een Griek bent, of dat u een man of een vrouw bent, of wat dat je sociale status ook is. Dat onderscheid en die verdeeldheid onder de mensen heeft niets meer te betekenen. Dat geeft de mens zijn waardigheid niet. Alleen het kruis geeft de mens zijn waardigheid. Want alleen zij die daarop hun hoop stellen, alleen zij zijn op weg om behouden te worden. Daar gaat het hem over. En wie dat het kruis verwerpt en verhuist, die is op weg naar zijn ondergang. Dat is wat Paulus voor ogen heeft. Het kruis is de wereld voorgoed aan het veranderen. En sindsdien is het begrip al dat betekent om waarlijk mens te zijn, vrienden, voorgoed veranderd. Elk ander kenmerk wat dat mensen van elkaar onderscheidt, is voorgoed vervallen. Want het kruis staat nu in het middelpunt. Het enige wat dat telt, is de vraag, wat is onze relatie tot het kruis van Christus? Wat is onze relatie tot die afschuwelijke gruwel, die grote dwaasheid, van uw hoop te gaan stellen op een God die zich laat kruisen en hiermee duidelijk te kennen heeft dat hij nog niet eens in staat is om voor zichzelf te zorgen? Dat is het beeld wat het kruis uitdraagt. Maar het kruis was niet het einde, vrienden. 3 dagen later volgde Jezus opstanding. En dat heeft Paulus zijn perceptie van het kruis totaal veranderd. Maar daar gaan we de volgende keer wel een keer over nadenken. Amen.